Thank you. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Dan zingen zij in God verblijd aan hem gewijd. We zingen uit de 138e, het derde vers. Gemeente, we openen het woord van God in het Oude Testament vanmiddag en we luisteren naar de boodschap uit Zefanja 3. We lezen dat hoofdstuk nu, zingen uit Psalm 40, het derde. Wie is er die het onbepaald getal van uw gedachten melden zal? Daarna doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen en zingen dan het achtste vers, verheug het volk. Zefanja 3 dus, wat we met elkaar eerst lezen. Wee de ijselijke, dat is de opstandige, de rebelse en de bevlekte en de verdrukkende stad. Zij hoort naar de stem niet. Ze neemt de tucht niet aan. Ze vertrouwt niet op de Heere. Tot haar God nadert ze niet. Haar vorsten zijn brullende leeuwen in het midden van haar. Haar rechters zijn avondwolven die de beenderen niet breken tot aan de morgen. Haar profeten zijn lichtvaardig, gans trouweloze mannen. Haar priesters verontreinigen het heilige. Ze doen de wet geweld aan. De rechtvaardige Heere is in het midden van haar. Hij doet geen onrecht. Alle morgen geeft hij zijn recht in het licht, er ontbreekt niet. Doch de verkeerde weet van geen schaamte. Ik heb de heidenen uitgeroeid, hun hoeken zijn verwoest. Ik heb hun straten eenzaam gemaakt, dat niemand daardoor gaat. Hun steden zijn verstoord, zodat er niemand is, dat er geen inwoner is. Ik zei, immers zult gij mij vrezen, gij zult de tucht aannemen, opdat haar woning niet uitgeroeid zou worden. Al wat ik haar bezocht heb, waarlijk. Zij hebben zich vroeg opgemaakt. Ze hebben al hun handelingen verdorven. Daarom verwacht mij, spreekt de Heere. Ten dag als ik mij opmaak tot de roof, want mijn oordeel is de heidenen te verzamelen, de koninkrijken te vergaderen, om over hen mijn gramschap, de ganse hittigheid van mijn toorn uit te storten, want dit ganse land zal door het vuur van mijn ijver verteerd worden. Gewisselijk. Dan zal ik tot de volken een reine spraak wenden, opdat ze allen de naam des Heren aanroepen, opdat ze hem dienen met een eenparige schouder. Van de zijde van de rivieren van de Moren zullen mijn ernstige aanbidders met de dochter van mijn verstrooiden mijn offeranden brengen. Te dien dagen zult gij niet beschaamd wezen vanwege al uw handelingen waarmee gij tegen mij overtreden hebt, want alsdan zal ik het uit het midden van u wegnemen, die van vreugde opspringen over een hoofdij. En gij zult u voortaan niet meer verheffen om mijns heiligen bergs wil. Maar ik zal in het midden van u doen overblijven, een ellendig en arm volk. Die zullen op de naam des Heren betrouwen. De overgeblevenen van Israël zullen geen onrecht doen, nog leugen spreken, en in hun mond zal geen bedriegelijke tong gevonden worden. Maar ze zullen weiden en neerliggen en niemand zal hen verschrikken. Zing vrolijk, gij dochter Sions. Juich Israël, wees blij. En spring op van vreugde van ganser harte, gij dochter Jeruzalem. De Heere heeft uw oordelen weggenomen. Hij heeft uw vijand weggevaagd. De koning Israëls, de Heere is in het midden van u. Gij zult geen kwaad meer zien. Te dien dagen zal tot Jeruzalem gezegd worden, vrees niet, o Sion. Laat uw handen niet slap worden. De Heere, uw God, is in het midden van u, een held die verlossen zal. Hij zal over u vrolijk zijn met blijdschap. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Hij zal zich over u verheugen met gejuich. De bedroefden om der bijeenkomst wil zal ik verzamelen. Ze zijn uit u, de schimping is een last op haar. Zie, ik zal te dien tijde al uw verdrukkers verdoen, en ik zal de hinkende behoeden en de uitgestotenen verzamelen. En ik zal ze stellen tot een lof en tot een naam in het ganse land waar ze beschaamd zijn geworden. Te die tijd zal ik u herwaarts brengen. Op die tijd namelijk, als ik u verzamelen zal, zeker, ik zal u zetten tot een naam en tot een lof onder alle volken van de aarde. Als ik uw gevangenissen voor uw ogen wenden zal, zegt de Heere. Tot zover de lezing van het woord van God. mens van ons geloof en in ieder van u spreken met mij en zijn of verhard. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, we leggen ons oor hier te luisteren en we doen dat met name bij het 16e en 17e vers van Sefanja 3. Herhaalde keren klinkt dat te dien dagen en hier klinkt het dan zo. Te dien dagen zal tot Jeruzalem gezegd worden, vrees niet, o Sion, laat uw handen niet slap worden. De Heere uw God is in het midden van u, een held die verlossen zal. Hij zal over u vrolijk zijn met blijdschap. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Hij zal zich over u verheugen met gejuich. Zullen we samen de Heere bidden? Heer, als we opnieuw hier op deze plek zijn, of in ieder geval we zijn er nu, of weer thuis ons gezet hebben om ons oor te luisteren te leggen bij wat u te zeggen hebt en nu ook mogen naderen tot u. Heere, wij bidden van u. Wilt u zo in ons midden werken dat we iets van uw gedachten, en u hebt ze zwart op wit gegeven, het wonder dat we een Bijbel hebben, en dat is eigenlijk duizelingwekkend, Heere, dat wij die van elkaar vaak niet weten wat we denken. Dat u uw gedachten geopenbaard hebt. Dat hebt u gedurende een hele geschiedenis gedaan. Dat hebt u in het bijzonder gedaan in uw Zoon. En zo mogen we ons oor te luisteren leggen bij wat uw gedachten zijn. U weet wel, heren, wij hebben er ook zo onze gedachten bij. Wat er door ons heen ging toen we zo even dit gedeelte uit uw woord lazen. We zijn gelukkig een open boek voor u. En als we het niet gelukkig vinden, weet u het ook waarom. Want uiteindelijk is het toch bevrijdend, heren, dat er een plek op aarde is waar we ons niet groot hoeven te houden, waar we ons niet anders voor hoeven te doen dan we zijn, waar een plek is voor zondaren, waar de een niet neer hoeft te kijken op de ander. Heren, breng ons op die plek en houdt u ons daar ook, want anders gaat het mis. En dat blijkt iedere keer weer. Als we toch nog weer op een ander neer kunnen kijken. En als we te weinig leven bij uw gedachten. En met onze eigen gedachten en ideeën op de loop gaan. Dat doen niet alleen de grote van de aarde, dat doen we allemaal. En daarom, heren, we danken u. Dat u vanmiddag ons deze gelegenheid geeft en we bidden u, wilt u zo ons denken, ook middels uw spreken beïnvloeden, veranderen, vernieuwen. En zo ook ons hart, en zo ook ons doen en laten, dat zo uw naam verheerlijkt mag worden. U zult dat waarmaken, heren, voor uw volk Israël, dat geloven we. Dit volk heb ik mij geformeerd. Een volk waarin u, van wie u zoveel verdriet gehad hebt ondertussen. Een volk dat zo vertrapt is in de loop van de geschiedenis. Een volk wat er ook nu blijk van geeft, dat politiek gezien daar ook niks anders aan de hand is dan waar der wereld. Dat er haantjesgedrag is en dat mensen ten koste van andere mensen zichzelf proberen te redden. Hun eigen achtje proberen te redden. En al wat behoort tot dat akelige van ons zondaars bestaan. Maar toch maakt u het waar. En we bidden u erom. Dit volk heb ik mij geformeerd. Zij zullen mijn lof verkondigen. Heren, dat is onvoorstelbaar. Dat gaat ons denken te boven. Maar gelukkig gaat u daar niet van uit. Er helpt geen vredesmissie aan, al bidden we wel om alle pogingen en zegen erover. Waar maar mogelijk is het vele bloedvergieten te voorkomen of te verminderen. Maar uiteindelijk, heren, een oplossing komt er alleen bij u vandaan. Grote koning, toon dat u de held bent. Dan vallen alle andere helden om. En dan is de zaak gered. Ook daaronder uw volk Israël en de omringende volkeren. En dan zal deze hele aarde weten, heren, dat er een God is die leeft. En daar zien we naar uit. Maar heren, als we deze dingen bidden voor uw volk Israël, dan zijn we ook weer terug in Nederland. Want als het gaat over al die dingen die we zo even noemden bij dat volk. Ze zijn er ook in ons, in onze kerken, in de kerken in het algemeen. Wat is het eigenlijk een groot wonder, heren, dat er nog steeds een kerk is in Nederland. Dat u ons niet zo zat bent. Wij bidden u. Wilt u in uw toorn aan uw ontfermen denken? Mag wat u eenmaal onder Israël toonde. En wat dan toch ons kerkelijk zegel is, hoe hebben we het gedurfd, maar het is er. En toch niet verteerd. Heren, u hebt reden te over, daar kunnen we niks op zeggen en daar moeten we het zwijgen toe doen. Maar wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, of gij ons en onze kinderen genadig wil aanzien. Ook met het oog op onze kinderen, onze jongeren, dat ze een plek mogen kennen in deze samenleving, in deze wereld, waar ze zich veilig weten, geborgen weten, waar ze muziek horen die ze nergens anders horen, waar ze woorden horen waarbij ze kunnen leven en waar ze ook gewoon niet zichzelf hoeven op te houden, maar waar we ons alleen maar hoeven te buigen. Maar heren, we kunnen van die dingen zeggen, maar alleen maar buigen, maar daar zit onze moeite. Het wil allemaal niet zo, heren, buigen voor u. En ook niet buigen voor elkaar. Laat uw geest ons dat leren. Opdat er een ootmoedig volk zal zijn. Dat maar één schuilplaats overhoudt en dat bent u. Heren, zo dragen we elkaar ook aan u op, ook deze gemeente. Onze broeder die u hier gegeven hebt als herder en leraar voor de gemeente met zijn gezin. Geef hen en allen heren die van de komende week ook van een week wat vrij af mogen genieten. Een goede week. Ook als er een heel aantal uit deze gemeente zijn die elders deze week doorbrengen en die misschien nu het uitzicht hebben op een witte wereld waar ze op hopen, dat het hen rust mag geven. Heere, laat het goed zijn, beveiligt u hen en brengt u ze ook weer in het midden van de gemeente en bij allen die hen lief zijn terug. Nu weet u het, Heere, hoe we gaan luisteren. Geef ons de ruimte ervoor, innerlijk, in ons hoofd de rust. Ook al is tijdstip misschien even wat anders, geef ons ook de mogelijkheid om ons te concentreren. Maar bovenal, leidt u ons door uw Heilige Geest. Uit genade bidden we het u. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, we zullen zingen uit de 68e, het 5e en ook het 7e vers. U hebt daar vooraf gelegenheid om uw gaven te geven. De eerste was voor de kerk en de tweede is voor het veldwerk op Goeree Overflakkee. En ik realiseer me dat ik dat niet in de voorbeden meegenomen heb en ik hoop daar in het dankgebed aan te denken, want dat is helaas ook belangrijk werk hier op het eiland. En daarna zingen we dus uit de 68e, het 5e en het 7e vers. Zend, Heer, uw licht en waarheid neder, dan ga ik op. 43, het derde en vierde zingen we in aansluiting aan de verkondiging. Over de woorden dus uit het 16e en 17e vers. Ja, het gaat over bezoek. En of bezoek welkom is. En natuurlijk kunt u dan zeggen, ja, maar dat hangt er toch vanaf wie er op bezoek komt. En dat denk ik ook, en we kennen allemaal een beetje, ergens een beetje flauwe woordspeling, maar goed. Je hebt bezoeken die een bezoeking zijn. Nou, bij de Statenvertaling is dat nog hetzelfde, want als de Heere zegt dat hij bezoeking doet, dan komt hij op bezoek. Maar ik ga u een onmogelijke vraag stellen even in deze inleiding. Wilt u de Heere op bezoek? Wie wilt u eigenlijk op bezoek? En waarom zou u die ene niet willen en de andere wel? En weet u, als de Heere op bezoek komt, wij bidden daar vaak om, hè? Ook in een eredienst, niet altijd met deze woorden, maar om Gods aanwezigheid. Soms denk je wel eens, weten we eigenlijk wel wat we bidden? Want als hij op bezoek komt, wat staat ons dan te wachten? Dan gaat het niet zomaar goed. En dan zijn de woorden van onze tekst helemaal niet voor de hand liggend. Dat de Heere over ons vrolijk kan zijn. Dat hij er op een bijzondere manier het zwijgen toe doet. Dat kun je je eigenlijk niet voorstellen. En dat is ook wat ons betreft zeker onvoorstelbaar. En daarom luisteren we naar, en dat woord moet er echt bij, een genadig bezoek. Want dat is het. Van de Heere, en dan letten we op de lijn een beetje van de tekst. Hij begint met te zeggen, vrees niet. Hij heeft dus gezien dat ze vrezen. Dus hij ziet met ontferming, vol ontferming. Vervolgens zwijgt hij vol liefde en zingt hij vol vreugde. Dus een genadig bezoek, want dat is het. Zien vol ontferming, zwijgen vol liefde. En dan staat er daar, dat staat ertussen, en dan heb je zingen vol vreugde. Ja, gemeente, want het gaat echt niet goed, hè? Als hij op bezoek komt. Weet u, ja, die woorden van de tekst, en we gaan er naartoe. Maar die worden niet in een vacuüm gesproken. In een soort denkbeeldige wereld. Maar die klonken toen en daar. Mensen schatten rond het jaar 630, maar daar kun je nooit precies zeker van zijn. In de tijd van koning Hosea, de reformator. Nou, dat is niet een gekke tijd om in te leven, toch? En dan komt daar een profeet. Sefania dus, en verder weten we van die man ook niet zo heel veel en dat is ook niet zo interessant. Hij wordt meestal afgebeeld natuurlijk, hè, met zo'n ouderwets kaarsje. En dat komt omdat hij die woorden gebruikt dat je de Heere Jeruzalem met een lantaarn gaat doorzoeken. Zoals zo'n oude nachtwacht en dat die alles, oh maar daar hebt u het dus. Als hij op bezoek komt, dan gaan alle kasten ondersteboven. Dan blijft er geen hoekje ongezien. En weet u, zo begint ze van je. Is het met de reformatie niet goed gegaan? Dat is een suggestie. Ja, gemeente, wanneer gaat het met de reformatie wel goed? Wanneer gaat het goed met gereformeerden? En met christelijk gereformeerden? Dat gaat helemaal niet goed. En met hervormden ook niet. Want dat is een zaak van voortdurend. En als het stil gaat staan, dan begint de ellende. En dan ga je er wat dingen bij zoeken en wat bij doen. En dat is nu juist dat, even moeilijk woord, synergisme, het samen willen doen. Ja, natuurlijk blijf je de Here dienen. Maar ja, alleen dat. Er kan ook wel een heleboel bij. En nou ben ik natuurlijk wel benieuwd, maar dat hoef ik niet te weten, want hij, als hij op bezoek komt, weet hij het. Waar u dan aan denkt, die dingen erbij doen. Maar de aanloop moet niet te lang zijn, maar het moet wel, gemeente. Wat moet er wel? Het besef dat God genadig is, niet ondanks het oordeel. Ook niet pas na het oordeel. Maar door het oordeel heen. U moet dat nog maar rustig nalezen. Ik moet dat nu met een paar grote strepen doen. Dat is het nadeel als je zo in een derde hoofdstuk van een Bijbelboek begint. Maar ik hoop dat het voldoende is. Als u hoofdstuk 1 ziet en dat loopt door tot hoofdstuk 2... is het één grote aanklacht tegen het volk van Israël. Laat ik dat meteen zeggen, gemeente. Allereerst is dat het adres van deze profetie. Maar het preekt wel heel makkelijk om allemaal dingen te gaan zeggen over hen. Nee, en wij kapen ze van je niet voor zomaar, oh, dat is dan voor de kerk in plaats van Israël. Dat is een grote misvatting geweest, dat weet u. Dus deze woorden staan allemaal ook nog voor Israël open. Maar juist in ons hoofdstuk, dat hebt u gehoord, u hebt vast en zeker Pinksteren gehoord, in vers 9 van hoofdstuk 3, dan zal ik tot de volken een reine spraak wenden. Dan gaat dat gebeuren. Maar het gaat niet goed als God op bezoek komt, dat maakt hij duidelijk aan zijn volk. Als de dag des Heren komt waarvan zij denken, nou dat zal onze bevrijdingsdag zijn, dan zegt de Heren, wat bevrijdingsdag? Dat zal de dag zijn waarop ik moet oordelen. Over alles wat verborgen is. Doorzoek u zelf nauw. Zeer nauw. Gij volk dat met geen lust bevangen werd. Misschien is dat nog wel de grootste zonde. Dat kun je natuurlijk nooit zeggen, maar u begrijpt het wel. Met geen lust meer, geen dat gezapige, dat akelige, dat gewone, dat de kerk ons ding. En zo gaat het allemaal door. En de Heere doet geen goed en hij doet geen kwaad. Een beetje dat ellendige. En dan ga je de Heere, ja, die krijgt wel wat. Maar dan wordt het allemaal net niks. Weet u wat ik voor me zie, gemeente? Dat ze dat allemaal niks vinden, wat ze van je te zeggen heeft. En dat ze zo blij zijn dat die halverwege hoofdstuk 2... ineens, ja, ze van je, zo preekt het fijn, zo luistert het fijn. Want dan komt Gaza, dan komt Askelon, komt Moab en Ammon, ga door. Ga door, Savanja, dat horen we. En dan komt ook nog zelfs de hoofdstad van de wereldmacht, Nineveh, ter sprake aan het eind van hoofdstuk 2. Nineveh gaat te gronden. Mooi. Doen wij natuurlijk niet, gemeente, dat weet ik. Dat we in de kerk over de wereld dingen gaan roepen. En dan kun je nooit scherp genoeg zijn, vindt u wel? Maar daarvoor zit je niet in de kerk. die buiten zijn oordeelt God. En daarom is Zefanja 3 weer de stad in staat van aanklacht. Moet u horen wat de Heere voor woorden moet gebruiken. Een ijselijke, dat had ik al gezegd, hè, dat is opstand. Het is een stad die zo vies is. Het stinkt er als in Sodom en Gomorra. En het is een stad waar het recht zoek is. En nu even maak ik een sprong. Kunt u zich indenken, ik niet, dat tegen inwoners van zo'n stad gezegd wordt, vrees niet, ik ben in het midden van u. Merkt u dat dat helemaal niet kan? Zo niet. En zo is het ook niet. En zo gaat het ook niet. Weet u, als er staat in onze tekst tegen deze mensen die gesproken wordt, of als de woorden van de tekst die tegen deze mensen gesproken wordt, de 10 dagen, dat is een dag waarvoor de Heere zal zorgen dat tot Jeruzalem gezegd zal worden, vrees niet Sion, wees niet moedeloos, dat beeld, dat hoef ik niet veel woorden voor te gebruiken. Laat uw handen niet slap worden, dat betekent dat je het niet meer zo ziet zitten. Dus niet moedeloos zijn. De Heere uw God is in het midden van u en hij zal over u vrolijk zijn. En er wordt de hele stad aangesproken en de inwoners van die stad. Geldt dat dan alle inwoners van die stad? Nee, natuurlijk niet. De Heere kan toch niet zeggen, vrees niet. Tegen iemand die niet voor hem leert buigen. Hij kan toch tegen jou ook niet zeggen, je hoeft niet bang te zijn. Als je zonder hem leeft. Hij kan toch niet zeggen, vrees niet. Als u, en ik bedoel dat niet zo lelijk als dat klinkt, gemeente, maar je kunt stijf zitten van de gereformeerdheid, maar je hart verre van hem houden. Alleen de schone schijn. Dan klinkt er geen vrees niet in de kerk. De Heere behandelt ons toch eerlijk. Hij komt op bezoek, ook vanmiddag. Middels deze woorden. Kan het lijden, gemeente? Vrees niet. Ik ben in uw midden. Dat kan. Allen die door de knieën gegaan zijn. Want dat is het. Te 10 dagen. Dat is de dag waarop de Heere het oordeel voltrekt over allen die wel in Jeruzalem wonen, maar geen Jeruzalems hart hebben, om zo maar te zeggen. En wanneer heb je dat wel? Als je die akelige trots kwijt bent en als je niet meer beroemt op allerlei dingen waarmee je denkt dat je beter bent dan een ander. En wat blijft er dan over? Helemaal niks anders dan wat in vers 12 staat. Ik zal binnen uw muren in het midden van u doen overblijven. Een ellendig en arm volk. En die schuilen bij u. Die op de naam des Heren betrouwen, dat hebt u vaker gehoord. Het woordje betrouwen is niet vertrouwen. Maar dat betekent dat je de toevlucht neemt tot hem. En dat zijn de inwoners van de stad waar de Heere op bezoek komt. En daar klinkt het evangelie. Heeft niks te maken met de voorwaardelijke evangelie. Maar dit is hoe de Heere werkt. Hij slaat toch schoon, dat hebben we gezongen, oneindig hoog op hen het oog die nederig knielen. Vrees niet, ik ben in uw midden. En dat de Heere daar vreugde over heeft, daar zometeen meer over. Maar ziet van ver met gramschap aan. De ijdele waan, want het is nog een zeebel ook. Een beetje groot houden tegenover de Heere. We zijn, ja, als je een beetje nadenkt. Of vindt u dat raar dat ik dat zeg? Nooit je zeebellen bestaan. Wat blaas je je op? En één keer een zuchtje wind. En de zeebel is er. De ijdele waan van trotse zielen. Maar zo klinkt dus het woord. Het heerlijke woord. En begrijp me goed, gemeente. Of begrijp ze van je goed. Als de Heere nu deze woorden zegt. Vrees niet, ik ben met u. Ik zal vrolijk over u zijn. Ik hoop niet dat u dan zegt. Oh, maar nou begrijp ik, want dat arme ellendige volk. Ja, daar. Ja, wat daar? Die zijn van zichzelf ook geen haar beter. Er zit nooit één reden in het volk en wie dan ook. En misschien moet je daar de Heere nog wat meest dankbaar voor zijn. Op grond waarvan hij dan zou kunnen zeggen, vrees niet. Dat zit alleen in hem, want ik ben met u. Zo spreekt de Heere. En wie is er dan? En waarom hoeven ze niet moedeloos te worden? En gemeente, dan ziet u hoe de Heere zich openbaart precies passend bij het volk wat in die stad woont. Hij is een held. Kracht. Terwijl zij, ellendig en arm, dat betekent dat ze alles behoefte hebben. Dat ze helemaal op een ander aangewezen zijn. Dat ze geen draad aan hun lijf hebben, om zo maar te zeggen. Want dat woord arm betekent gewoon dat je, ja, nou ja, geen draad aan je lijf hebt. Je hebt gewoon niks zelf, je kunt het ook niet in eigen kracht. En daarom schuilen ze bij de Heere. En ziet u, gemeente, hoe mooi dat is. De Heere is een held. Sterk. Wat je zelf niet hebt, dat heeft hij. Hij is een verlosser in het midden van u. Dat is dezelfde soort uitdrukking. Een held die verlossen zal, die verlosser is. En hier wordt dat woord gebruikt, wat u kent uit de naam Jezus. En ja, het is mooi als jullie geleerd hebben, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde, want dat is het grootste probleem op deze wereld. Als je daarvan verlost wordt, dan ben je van het grootste probleem verlost. Maar het is ook wel eens mooi om zo'n naam iets anders te zien. In de naam Jezus gaat een ruimte open. Verlossing hier betekent eigenlijk dat hij ruimte verschaft in de dag van de benauwdheid. Als je denkt, ik kan niet meer. Dat hij dan ruimte geeft. Als alles knelt in je leven. Door allerlei oorzaken. Dan is hij verlosser. En dat is hij niet alleen dat hij dat wil doen, maar hij kan het ook. Hij is de heldverlosser, de verlosserheld. En zeker, dit is Oude Testament. En als u zegt, ondertussen ga ik toch in mijn gedachten naar de grote held die God heeft verkoren, Davids zoon. En dat is toch de koning van Israël. En dat is toch onze verlosser. En dat is toch ook het geheim dat er woorden kunnen staan. Ik ben in het midden van u. Vrees niet. Kerstnacht. Toch? Daar begon het geheim. En zo klonk het zo vaak ook aan boord van de discipelen, vrees niet. En dat heeft altijd een adres gemeten, want dan zijn er mensen die wel vrezen. Die denken, als de Heer bij mij op bezoek komt, als die hier vanmiddag binnenkomt, nou, dan zal die dus tegen u zeggen en tegen jou, als je vreest, vrees niet. En als je denkt, laat hem maar komen. En niet buigt voor hem, dan heb je alles te vrezen. Het wonderlijke is, hij komt op bezoek. En dat zijn de mensen, laat ik maar zeggen, die dan achtergebleven zijn in Jeruzalem. Zo kun je het lezen. Anderen zeggen weer nee, dat zijn mensen die teruggekeerd zijn al na de ballingschap. Nou, eerlijk gezegd geloof ik eigenlijk dat eerste. Het gaat erom, ja, er blijft een rest achter in Israël. Dat allereerst. En soms heeft een profetie gewoon nog een vervulling dat er ook een rest terugkeert. Zoals Jesaja dat zegt. Maar in ieder geval, er zijn inwoners in Jeruzalem, in Sion. En die hebben genoeg op hun kerfstok. Een verleden wat er niet om ligt. En daarom zijn die woorden. Ik weet niet of dat u dat herkent, gemeente, maar soms kom je woorden in de Bijbel tegen die je eerst een paar keer leest dat je denkt, staat er echt niet een drukfout of is het, misschien klopt het wel. Hij zal zwijgen. Nee, daar verbaas ik mij niet over. Toch? Hij zal zwijgen. Ik heb zo vaak geroepen. Maar wat wordt er van die stad gezegd? Ze hoort naar de stem niet. Ze neemt het onderwijs niet aan de tucht. Ze vertrouwt niet op de Heere tot haar God nadert ze niet. Ik zal zwijgen. Gemeente, dat is het ergste wat we kunnen overkomen. Dat God zwijgt. Maar dit, hij zal zwijgen in zijn liefde. Geen hele uiteenzetting, gemeente, over allerlei soorten zwijgen. Daar kun je natuurlijk een heel verhaal over vertellen. Maar wel even, u weet dat zwijgen en zwijgen is twee. Als twee mensen zwijgend bij elkaar zitten, kan dat een heel ellendige situatie zijn. Als jouw moeder zwijgt, ja, waarom zeg ik altijd moeder? Nou, ook je vader, als dat het geval is, moet niet altijd zo ondankbaar doen tegenover die moeders die dan ineens zwijgen, omdat ze het grootste deel van de opvoeding misschien nog voor hun rekening nemen. Maar stel dat je moeder zwijgt, dan voelt dat niet altijd fijn. Toch? Wel. Ik noem maar wat. Als je samen met je moeder wandelt en je zegt eigenlijk geen woord tegen elkaar, maar het zingt wel en volgens mij ga je huppelen. Dat kun je niet laten. Er is iets van een stille vreugde. En dan zijn woorden soms zelfs lelijk. Ook in de verborgen omgang met God. Gemeente, volgens mij raken we hier aan een punt waarop ik snel uitgepraat ben. Wel zo'n punt. Wat geest zo vlug. Wat tong zo wel bespraakt om woorden te geven aan wat hier staat. Hij zal zwijgen in zijn liefde, zalige stilte. Iets van de vrede die alle verstand te boven gaat. Hij doet er het zwijgen toe terwijl hij alle reden had. om als hij op bezoek komt nog eens te zeggen, ga maar zitten. Want je begrijpt wel dat wij nog wat te praten hebben. En dan zou het komen, allemaal. Genoeg op mijn kerfstok. In dat opzicht om hem te laten spreken. Of dat hij in een kil zwijgen bij mij komt zitten en ik voel dat mijn ziel bevriest. Maar dit, ik zal zwijgen in liefde. Dat is de zalige stilte, omdat het gaat over liefde van zijn kant. En gemeente, ik noem een paar dingen. Maar je hoeft in de kerk niet alles te horen. Wel, je kunt ook dingen voor jezelf nog eens meenemen de week in. Maar wat voor liefde is dit? Als u het zou mogen zeggen, als jij het zou mogen zeggen. Als dit het is, ik zal zwijgen in liefde. Ik weet niet waar u begint. Maar je kunt er zoveel mooie woorden voor zetten. Het is goddelijke liefde, dat ook al. Het is zoekende liefde. Want zo zijn ze zo ver gekomen dat ze zich gingen verootmoedigen, anders niet. Het geheim ervan is dat je overwonnen wordt door zijn zoekende liefde, toch? Het is ook liefde die ik niet opwek. Anders kan ik het vergeten. Het is ook eeuwige liefde. En u weet hoe gevat Spurgeon was dat hij zei, ja, ik ben wel blij dat het eeuwige liefde is. Want als hij vandaag nog moest beginnen met mij lief te hebben, dan zou hij er zeker van afzien. Maar u begrijpt hem. Eeuwige liefde, zoekende liefde. Vergevende liefde, misschien dat vooral. Als iemand zegt, ik praat daar niet meer over. Kan dat, ja, weer heel verbeterd klinken. Ik praat daar niet meer over. En dan blijf je met de pijn zitten. Maar als iemand zegt, ik wil er niet meer over praten. Dit is klaar. Ik kom hier ook niet meer op terug. Is dat niet iets van het geheim van de vergeving van zonden? Denk aan die bekende regels uit het gedicht van Willem de Merode. En dat gaat over de rechterstoel, ik weet het. Maar God had de boeken dicht gedaan. En het bonzend hart dat ze in zich vonden was vlekkeloos en zonder zonde. Om die reden. Ik zal zwijgen in mijn liefde. En dat geheim, wat ze daar en toen aanvankelijk hebben leren kennen, wat nog altijd, en ik kan het nog een keer herhalen, gemeente, want alle woorden zijn op een gegeven moment soms hulpeloos. Omdat sommige dingen zich beter laten ervaren dan onder woorden laten brengen. Hij zal zwijgen in liefde. Dat is het zwijgen van de God tegen wie wij gezondigd hebben. Dat is het zwijgen van de God die wij met onze zonden vertoond hebben. Maar zwijgen in liefde. Weet u? Aan tafel bij de vader in Lucas 15. En daar zit die jongen. U gelooft toch niet dat die vader een keer tegen die jongen gezegd heeft, ja, nou moet je me toch eens vertellen wat je allemaal gedaan hebt. Ik geloof er niks van. Toen hij kwam met zijn vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u en ik ben niet meer waard om bij u in huis te wonen, maar alsjeblieft dan in de schuur. Dan is het goed. Ik zal zwijgen in mijn liefde. En daar maken we dan gelijk even de overgang naar een laatste lijntje. En u weet wat er staat in Lucas 15. En zij begonnen vrolijk te zijn. Zij, niet die jongen alleen, maar ook die vader. U hebt gezien, gemeente, dat die woorden hij zal zwijgen in zijn liefde, die staan eigenlijk tussen twee zinnetjes in die eigenlijk een beetje gelijksluidend zijn. Dat is dan weer zoiets moois van de Hebreeuwse taal, daarom zeg ik het even tussen neus en lippen door. Hij zal over u vrolijk zijn met blijdschap. En het derde zinnetje eronder, hij zal zich over u verheugen met gejuich. Dat is gewoon twee keer hetzelfde. Daar moet je ook verder niks meer van maken. Inhoudelijk is dat gewoon hetzelfde. En dat is als het ware, dat zeg ik dan toch nog graag even erbij, de omlijsting in goud van deze woorden. Hij zal zwijgen in liefde. Ik hou helemaal niet zo van die dingen, maar nu zeg ik het toch even zo. Als u nog een plekje in de kamer over hebt om wat op te hangen. Hij zal over u vrolijk zijn. Hij zal zich over u verheugen. En daartussenin, hij zal zwijgen in zijn liefde. Nou, ga daar maar eens 5 minuten zitten. Ik weet eigenlijk wel zeker dat die 5 minuten... wel erg kort zijn. Zingen vol vreugde. Hij zal over u vrolijk zijn. En ja, eigenlijk is iedere zin, gemeente. Als u zegt, maar er komt toch eigenlijk iedere keer op hetzelfde wonder neer. Ja, dan moet ik u gelijk geven. Zonder enige tegenzin doe ik dat. Hij zal over u vrolijk zijn met blijdschap en over u zich verheugen met gejuich. Daar geldt dezelfde verwondering in. Ik heb net die gelijkenis van de verloren zoon even genoemd. Omdat dat misschien iets is, een beeld wat u makkelijk vast kunt houden bij een misschien toch een beetje lastige tekst zoals hier. Zij begonnen vrolijk te zijn. Die vader is zo zielsgelukkig dat zijn zoon weer thuis is. De Heere is zo zielsgelukkig dat Jeruzalem weer Jeruzalem is. Te 10 dagen. Toch even tussendoor nog, gemeente. Ik heb het aan het begin gezegd, ik ga dat niet iedere keer doen. Maar als u iets wilt doen in deze wereld, aan het conflict tussen Israël en Gaza en Hamas, wat moet u dan doen? Of wat moet u dan doen? Wat mag u dan doen? Bidden om de vervulling van de profetieën. Uitzien naar de dag dat deze dingen waar worden. Dat geldt daar. Ja, en u mag gerust uw gedachten gelijk laten gaan naar ook de situatie van onze kerken. Stel dat de Heere op bezoek komt. Het behagen hem om dat te doen. Om zo ook bij deze woorden te gaan leven. En dat er dan vreugde zal zijn. Ja, en dan nog een keer, voor het geval dat jij of u het de eerste keer niet gehoord hebt. Kan de Heere over ons vrolijk zijn? Nou hoop ik niet dat u te snel zegt, nee. Maar dat u dat echt meent. Maar de Heere kan niet vrolijk zijn over jouw leven, zolang... Ja, weet je wat ik wil gaan zeggen? Zolang er geen bekering is. Zolang je zijn stem nog geen gehoor geeft en niet de schuilplaats bij hem zoekt. En al die dingen waardoor het volk verloren gegaan is, je niet op de Heere vertrouwt en de Heere nog altijd laat praten. Ja, dat kan natuurlijk niet dat de Heere dan vrolijk over je is, maar omgekeerd, hè. En dat zeg ik natuurlijk omdat de Heer het zelf zegt. Weet u dat iedere zondaar welkom is? En dat het nog waar is. Dat er blijdschap in de hemel is. Over één zondaar die zich bekeert. En meer dan over 99 die zich beroemen. Dat ze inwoner zijn van de stad Jeruzalem, maar niet het hart van Jeruzalem hebben. Hij zal zich over u verheugen met gejuich. En eigenlijk is het ook geen gezicht, hè? Een arm en ellendig volk. Ja, ik wijs ook een beetje hiernaar, omdat ik in gedachten dan ook een avondmaalstafel zie staan. Een arm en ellendig volk. Die zien er toch niet uit. Nooddruftig. Arm en naakt, hulpbehoevend, niet eens op eigen benen kunnen staan. Is dat wat de koning verheugt? Wil een held bij dit soort mensen wonen? Is hij zo gelukkig als hij dit soort mensen bij zich krijgt? Mensen die hijgend komen. En begrijp me goed, het hoeft niet allemaal geheigen. U mag ook gerust ademhalen, om zo maar te zeggen. U moet ook niet doen of dat het leven met de Heere kommer en kwel is. Dat bedoel ik ook niet. Maar het gaat erom dat je in jezelf geen lucht hebt. En dat hij erin verheerlijkt is dat ze zo komen. En dat hij de held koning wil zijn. En die maar één vreugde kent. Dat hij ze allemaal bij zich heeft, allemaal om tafel. Hij zal over u vrolijk zijn met blijdschap. En dat blijft natuurlijk een wonder. Er is iets van een vreugde in hem. Die onverklaarbaar is vanuit het voorwerp van de vreugde. Maar is dat eigenlijk altijd niet zo bij liefde? Er zijn verschillende verklaarders die hier, en ik denk dat ik dat ook wel eens ben, die hier eigenlijk de taal van een bruidegom en een bruid zien. En dat de bruidegom zo zielsgelukkig is als de bruid bij hem is. En dat de vereniging er mag zijn tussen hem en tussen haar. En dat hier ook iets in zit van de taal van de liefde, de vreugde die de bruidegom in dit geval heeft als de bruid op hem toe komt lopen. En waarvan hij weet, wij zijn samen. En bij deze bruidegom en bij deze bruid geldt niet totdat de dood ons scheidt. Deze God is voor eeuwig de bruidegom van zijn bruidsgemeente. En het is zijn vreugde om ze allemaal bij zich te hebben. Zal er gezongen worden in het Nieuwe Jeruzalem? Ja, natuurlijk. Door wie? Door alle engelen, ja. Door alle verloste zondaar, ja. Ik zeg het op menselijke manier, gemeente. Maar ik weet nog niet wie er meer vreugde zal hebben. Ja, eigenlijk weet ik het wel. Gods kerk om de troon. Of die op de troon zit. De vreugde. Heerlijker dan op de zevende dag dat hij vreugde heeft in zijn scheppingswerk. Vreugde. In de kerk, herscheppingswerk, vreugde om ze allemaal bij zich te hebben. De vreugde die eigen is aan het huis van de Heere, de tempel van de Heere. Ik zal bij hen zijn en hun God zijn. En zij zullen mijn volk zijn. Eeuwige vreugde. Dat is het deel van allen die zo op de naam des Heeren leren betrouwen, schuilplaats zoeken bij hem. En dit onbegrijpelijke wonder, gemeente. Ja, wat moet ik ervan zeggen? Ik denk maar niet veel meer. U kunt dit beter meenemen. En deze woorden voor uzelf ook zo overdenken in uw hart dat het gaat meebewegen. En dat u zo gaat zingen. Ook om de leiding. En dan ga ik op. Amen. Zullen we samen danken en bidden. Heren, heb dank dat we ook vanmiddag hier nog een ogenblik in alle rust bij mochten zijn om te luisteren. We danken u voor uw bezoek. En we brachten het er levend af. Alleen uit genade, om Jezus wil. Omdat u zo nog wil komen in de Zoon van uw liefde. Eenmaal zweeg u op Golgotha. Om er zo voor altijd het zwijgen toe te doen. Voor allen die tot u de toevlucht nemen. Heere, leer ons dat wonder. Voor het eerst en iedere keer weer meer. Opdat we zo ook uw naam zullen eren. En dat daar ook iets van de vreugde in mag zitten. Waar alles wat neerdrukt en wat behoort tot dit kortstondig ongeneugd. Dat er nu de momenten zijn waarop de hemelse vreugde ook geproefd mag worden. Maar dat het allemaal een voorsmaak is van de eeuwige, zalige vreugde. Om dan dat wonder te zien. De vreugde van u, de drie enige God. Over uw volk uit Jood en Heiden. Heren, zegent u ons verder ook nu vandaag de komende week in. We bidden u ook om uw zegen over het veldwerk hier op Goede Overflakkee. Als we daar onze gaven voor mogen geven. Als er ook dringend hulp nodig is. En u weet ook van het verdrietige, heren, dat zelfs het eiland een bijnaam heeft als het gaat over de kleur van het eiland. En dat dat alleen maar heel triest is. Wij bidden u voor al die jongeren die door allerlei oorzaken soms zich op een weg begeven die een doodlopende weg is. U kent ook de nood van jonge levens. Het is ook geen wonder, heren, als u ons niet vasthoudt, dan gaan we. En als u ons niet terugroept, dan komen we ook niet. Dat is waar, maar het is soms ook zwaar om in deze tijd op te groeien. En we bidden van u, laat het veldwerk tot zegen zijn. Als er een ander is die hen aanspreekt, dat daar iets in door mag klinken van u. De stem die het verlorene zoekt en die niet wil dat we vluchten daarin, maar dat we vluchten tot u. Zegen de mensen die hier werkzaam zijn voor de Stichting Ontmoeting en voor de stichting met wie ze in verbinding gegaan zijn hier op het eiland. En wilt u daar ook vrucht op geven. Heren, we gaan naar huis. Heb dank voor wat u gaf. Zegen de hele gemeente. U weet wat ieder nodig heeft. We bidden het u uit genade in Jezus' naam. Amen. Onze slotzang is dan Psalm 31, het 17e vers. Verhef uw harten tot God en ga heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over uw lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.
Zegen.